Recto verso.
Wij zijn Melissa Mabesoen en Peter Aars aan de leesgroep.
Aan de leesgroep.
Wij willen eigenlijk de leesgroep uitnodigen in ons gesprek.
Ja.
Om het te hebben over iets... een vorm eigenlijk, maar ook inhoudelijk, die te maken heeft met hoe dat wij werk zien naar de toekomst ook toe. Klopt dat wat ik nu zeg? Nee, het is een moeilijke vraag. Hè?
Misschien gewoon beginnen bij het begin, de leesgroep.
Bij de leesgroep.
Allee, bij, waardoor dat we de,
ja,
de, dat hebben gekozen of zo?
Er zijn verschillende soorten leesgroepen. Hè? Je hebt de leesgroep die ervoor kiest om in een bibliotheek te gaan zitten, een boek te lezen, dan komen ze samen en dan hebben ze het over wat ze gelezen hebben. Maar de leesgroep waar wij het over hebben, is eigenlijk een leesgroep die leest op het moment zelf samen. Samen lezen. En dus niet vanuit een soort van autoriteit, expert spreekt, maar samen dingen ontdekt.
Een leesgroep in een bibliotheek kan...
Kan dat ook zijn.
Kan dat ook zijn.
Ja, dus
denk niet per se dat we daar het onderscheid maken, maar ik denk dat waarom dat we voor een leesgroep hebben gekozen, was omdat we de vraag bij welk kunstwerk was er een inspiratie of een enthousiasmering naar een gedeelde toekomst toe.
Ja. Ja.
Ik denk dat we... we hebben het wel gehad over... voorstellingen bijvoorbeeld dat jij of ik apart hebben gezien. Maar als het ging over echt dat idee van een gedeelde toekomst, dan kwamen we voor nu uit bij een leesgroep. En ook het idee of dat een leesgroep, wat dat op zich redelijk intiem is, of op welke manier dat ook een soort vorm van verzet zou kunnen zijn.
Ja.
Daar hebben we het ook over gehad.
Ik denk, dus eigenlijk hebben we het over leesgroep als vorm die door de manier waarop dat gevormd wordt eigenlijk ook een politieke statement is, of een politieke vorm, in de zin van dat je niet aanvaardt dat er één iemand is die zegt wat de interpretatie is van een tekst, maar dat je die samen ontdekt, herontdekt, opnieuw doet. Er zit dus eigenlijk, met ontdekken zit er misschien nog een fout. Het is niet dat er dus in een tekst onderaan nog een interpretatie schuilt die de kunstenaar of de schrijver had bedoeld. En die moet je maar weten te vinden. Het gaat eigenlijk door het lezen van de tekst dat je telkens opnieuw betekenis schept en nieuwe interpretaties vindt enzovoort. Waarvan dat geen enkele de juiste is, maar wel wat dat juist is voor dat moment.
Ja. Ja, en daardoor denken wij dat je een leesgroep kan zien als een kunstwerk.
Ja, maar het is een cultuurproduct.
Ja, ja, want dat was de vraag van
Rick. Ja, een cultuurproduct. Maar eigenlijk, vooraleer dat je iets omschrijft als een kunstwerk, dat kan zo uitgebreid zijn. Ik heb er geen definitie voor. En, mm-hmm. en ik denk ook niet dat er iemand is die weet wat dat precies is, een mm-hmm. kunstwerk. Dus op zich zou je kunnen zeggen, een vorm van een leesgroep die uitgevoerd wordt, is het kunstwerk.
Ja. Maar ook denk ik dat het mooie aan een leesgroep, als het gaat over cultuurproduct, lijkt dat te impliceren dat dat iets moet zijn dat het dat af is.
Ja,
want
ja.
een product is af. Terwijl een leesgroep gaat door een bepaalde tijd en vraagt een andere soort verbintenis. Of wat je daarnet zei van de herinterpreteren.
We kunnen het misschien hebben over het eerste dan, hè? Over de Joycean Society. Dus we hebben eigenlijk drie vormen, dus drie toepassingen van leesgroepen in ons hoofd nu. En de eerste daarvan is de Joycean Society
mm-hmm.
van Dora Garcia. Is in 2013 gemaakt. En je ziet in... het is een filmdocumentaire. En je ziet in die film hoe een leesgroep is gevormd rond een werk van Joyce, Finnegans Wake. En die leesgroep komt al iets meer of ongeveer ondertussen iets meer dan 30 jaar samen.
Ja, in Zurich.
In Zurich. Maar dus ze hebben de eerste keer dat ze Finnegans Wake hebben uitgelezen samen, hebben ze er 11 jaar over gedaan. En het, na die 11 jaar... ja, ik ben even afgeleid. Dat mogen we niet doen. Dat is echt niet leuk, want dat is mijn... Nee. Oké, we gaan weer verder. Was even afgeleid. Door iets anders. Wacht, maar wat interessant is aan de leesgroep, is dat... Of in Finnegans Wake van... de Joycean Society. Is dus na 11 jaar hebben ze de eerste keer dat boek uitgelezen en ze hebben besloten om het gewoon opnieuw te starten. Mm-hmm. Dus dat het niet af is. Dus wat we daarnet zeiden van... het is een soort van continue beweging die niet afgeraakt.
Ja.
En als je het dan hebt over denken over de toekomst of zo, wat interesseert je, vind ik dat juist heel toffe werken. Werken die niet af zijn, maar dat je voelt van... er zit een openheid in dat je kan blijven... Er zit een soort van tijdsgevoel in dat werk.
Mm-hmm. Ja, en misschien in het begin van het gesprek zijn we nogal groot begonnen met dat idee dat een leesgroep een vorm van verzet kan zijn.
Mm-hmm.
Want je kan je natuurlijk afvragen hoe politiek is iets als dat zich binnen een beperkte kring afspeelt.
Mm-hmm.
En tegen wat verzetten ze zich? Maar ik denk alleszins... Het speelt... Dat werkt op zoveel lagen.
Mm-hmm.
Het verzet zich tegen eenduidige lezingen, de leesgroep aan zich. Maar ook hoe dat... Het feit dat Dora die film een film maakt daarover. Als lezer... en als maker zorgt ervoor dat er een soort van het klopt niet helemaal, maar een soort constante herverdeling van auteurschap. Ze hebben allebei dat boek niet zelf geschreven, of James Joyce is er ook niet meer. Dus die weten niet van die leesgroep, maar
het interessante was van Joyce, omdat hij dat wel had inbegrepen al, zijn lezers.
Ja, ik las dat hij 17 jaar erover heeft gedaan om dat boek te schrijven. Ja,
en hij zei van dat ze van dat boek, als voorspelling bijna, dat ze honderden jaren gingen overdoen om daarmee bezig te zijn. En waarschijnlijk gaat dat dan ook zo zijn. Maar dat is wel, en voor mij is dat wel politiek, omdat niet... In zijn vorm, maar niet in het bereik. Ik vind dat je politiek alleen maar niet mocht zien in een soort van kwantiteit. Hoeveel bereik je? Hoeveel mensen bereik je?
Mm-hmm.
Iets kan heel politiek zijn, al doe je het maar met 6 mensen samen of zo. Voor mij is dat... En dat vind ik ook een ander aspect van de leesgroep, is het gemeenschapsvormende van leesgroepen.
Mm-hmm.
Dus een heel specifieke keuze, hoe dat je met mensen die gemeenschap vormt op dat moment, die tijdelijk is...
Ja, en ook in de film zie je een hele gekke... Of ja, gekke, niet zo gek, maar toch... Het feit dat er zoveel verschillende leeftijden... Al is het hoofdzakelijk oudere mensen... dat leest, brengt dan ook op een hele mooie manier samen.
Ja. Want er zit ook wel heel veel verschil van soort humor in, is wat ze hebben... En wat dan ze... Je hebt dan de ernstige en dan de meer... Iemand die constant glimlacht en lacht met van die moppen die dan over hoe noemt het weer? Eschatologisch. Of, dus die over kak en over diarree gaan. Die in het boek zitten. Dus je voelt wel die persoonlijkheden van iedereen. Hoe dat die dan samenkomen en naar dat werk.
Ook vind ik leuk. Hoe dat ze... Of het leuke aan de film vind ik dat los van de leesgroep zie je ook hun manier van omgaan met elkaar. Want dat ze dan in het begin van de film praten over Damien Hirst die zijn prijzen moet laten zakken. En dat de ene persoon er precies wat mee in zit. En dat er dan iemand anders zegt van ja, die zal het wel redden. En ook dat feit dat hij zo rijk is geworden en zo rijkelijk leeft. Allee, rijkelijk in de zin van... dat hij echt een soort van big spender is, ook om zijn werk te maken, denk ik. Vindt zij dat hij te ver af is komen te staan van waarom en waardoor dat hij werk is kunnen beginnen maken in first place?
Ja.
Wat ik ook niet weet of ik daar helemaal mee akkoord ga, maar...
Ik weet ook niet goed waar je nu naartoe gaat.
Gewoon afdwalen, dat doet hij dus ook.
Ja.
Nee, maar dat vind ik zo mooi aan die film. Dus, want het gaat niet alleen over het lezen van die ene tekst. Het gaat ook over dat samen zijn. Ja. En zelfs als je naar die film kijkt, dan lees je als het ware met hen mee.
Ja.
We zijn getuigen van die leesgroep, maar ja, je bent ook naar een film aan het kijken die daarover gaat. Dus je leest niet eens zelf die tekst.
Ja. Het is wel mooi eigenlijk dat je zegt dat de leesgroep ook wel kans geeft om af te dwalen. Om dat mee te... Ja.
Ja, en ook... maar ik weet nu niet meer... Dat artikel dat ik had gelezen van Sarah Kessin, dat heb ik daarnet gelezen, over Dora Garcia. Allee, over dat werk. Ik weet nu niet meer of Sarah het zegt of Dora. Maar dus wat jij zei, die mensen die de leesgroep... die samen lezen, zij lijken bijna personages uit het boek.
Ja, je wordt het bijna.
Ja, je wordt het bijna. Dat vraag ik me af.
Dus zo... Dus de leesgroep die ik gedaan heb in de gevangenis, de laatste, nu in de gevangenis van Gent, was er ook een tekst. En een vrouw deed eraan mee en zij zei zelf van, ik ben dat personage uit die tekst.
Ja.
Omdat ze dingen had meegemaakt die erop leken en ze begon eigenlijk die stem op te pakken.
Ja.
Dat vond ik heel tof. Want in het gesprek voelde hoe dat zij verantwoordelijkheid nam voor dat personage.
Ja.
En dat was dan een klein meisje. Dus dat is super tof.
Ik weet ook nog, toen dat we elkaar nog niet zo lang kenden, dan was ik in een pretpark met een groep van een speelpleinwerking. En toen stuurde ik naar jou een foto van iemand die daar rondliep. En ik dacht dat dat Klee was uit The First Batman van Miranda July.
Ja.
Of zo heb ik dat ook al gehad, dat ik dan in de supermarkt iemand denk te herkennen die uit dat boek komt. En dat is heel moeilijk, want die persoon die je dan in het echt ziet, heeft daar eigenlijk niks mee te maken. En dan moet je een soort... Ja, je hebt dan die herkenning in het echt en dan moet je afscheid nemen.
Ja. Als, dus blijft als die doorleven persoon verdwijnt.
Ja.
Dat is mooi, maar dat is omdat die kort verhaal natuurlijk supergoed geschreven zijn ook.
Nee, maar dat is dat lang verhaal.
Ja, maar bedoel, in de zin of verhaal in het algemeen... Als ze goed geschreven zijn, laat ze ook veel ruimte om dat mee te pakken in andere dingen. Dat vind ik vrij wijs.
Ja. Ja, en dat denk ik, of dat bleek toch uit die film, dat Joyce inderdaad die ruimte voor die herinterpretatie heeft, of interpretatie heeft ingebouwd.
Ja. En dat is leuk. Als ik het had over de vorm van de leesgroep, waarom dat ik die bijvoorbeeld ook gebruik in mijn werk, is omdat ik het werk nu heel graag bekijk als... Dus je hebt de kunstenaar stelt eigenlijk iets voor en dan legt iets in het midden. We gaan er samen mee aan de slag.
Ja.
In plaats van, ik breng iets als een product.
Ja, je legt dat iets op tafel.
Je legt iets op tafel en we gaan er samen mee aan de slag. En als je de keuze van wat dat je op tafel legt en hoe dat je op tafel legt, is superbelangrijk. Maar dan moet je het... en moet je niet, maar dan is het, vind ik belangrijk om het los te laten. Dus dat je dan samen met deelnemers, dat je daarmee aan de slag kunt. Dus waardoor dat je... ik heb heel veel van Rancière geleerd op dat vlak. Met die
geëmancipeerde toeschouwer.
Ja, de geëmancipeerde toeschouwer. Dus het idee van de derde term. Dus dat je iets in het midden legt tussen de leerling en de meester. Waardoor dat je samen kunt over hebben. Dus het is niet de meester die zijn kennis geeft aan de leerling en that's it. Nee, je legt iets in het midden waardoor dat je samen daar kunt over hebben. En zo zie ik de leesgroep ook als een voorbeeld. Maar ook andere werken die ik wil maken of die ik al gemaakt heb. Zo van, je legt dat ertussen.
Maar door dat op tafel leggen, verhef je ook dat idee van meester-leerling. Omdat het iets gemeenschappelijk is en wordt.
Ja, waardoor dat... ik denk dat misschien... op dat moment als kunstenaar dat je veel meer bezig bent met de zintuigen en met de keuzes die je van hoe kan iets in gang gezet worden. Maar een keer dat het in gang gezet is, zou je het niet meer mogen controleren. Hm. Dus soms probeer je dat, maar dan voel je dat je het eigenlijk weer aan het manipuleren bent. Terwijl dat veel interessanter is voor mij dan, om het niet meer onder controle hebben, waardoor ik zelf in het werk nieuwe dingen ontdek.
Maar dan heb je het over participatorisch werk.
Ja, met die leesgroepen bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je het echt over wanneer dat publiek ook een deelnemerschap kan opeisen en mede verantwoordelijk wordt voor het werk.
Mm-hmm. Ja, al zien zij dat niet per se als een... Of ja, ik weet niet of zij dat zien als een werk.
Nou, dat hoeft ook niet, denk ik.
Nee, dat hoeft niet.
Je kunt het ook als een, nee, maakt niet uit. Je kunt het ook als een spel zien of zo. Of hoe dat je het ook bekijkt of zo, maakt niet uit. Het is wel dat je op dat moment als soort van gespeelde gemeenschap of een tijdelijke gemeenschap aan de slag gaat en oefeningen doet of zo. Ja. En je kunt kiezen om een paar keer terecht te komen, maar je kunt ook kiezen van ene keer als voldoende. Daar heb ik wil dat niet kapot maken. Dat is een beetje van je persoonlijkheid ook afhankelijk.
Ja, ik moest ook zo denken in die film, dan gaat het over intellectuele arbeid op zich, maar de soorten mensen die dat doen, zijn, of ja, dat maakt niet uit of ze een intellectuele achtergrond hebben of niet, of hoe zeg je niet achtergrond, het feit dat ze spreken gewoon en lezen samen. En daardoor verrichten ze die intellectuele arbeid. Ik weet niet uit welk milieu dat zij komen en dat maakt ook niet uit. Zij engageren zich gewoon om een super moeilijke tekst te lezen die ook heel speels is. En de helft van de tijd komen ze met zo'n platvloerse verwijzing. Hè. Ja, maar ik moest gewoon denken, dus, maar de mensen die die film bekijken van Dora Garcia is wel voornamelijk een kunstpubliek. Terwijl dat bijvoorbeeld in jouw werk zoek je het wel op. Of ja, zoek jij wel... je gaat naar de gevangenis of je gaat lezen in de psychiatrie. En daaraan koppel je dan dat werk. Dus je zorgt eigenlijk dat de mensen met wie je leest al heel verschillend zijn.
Ja.
Ja, dan moest ik denken aan... Eigenlijk nu tijdens de coronacrisis of periode... Dan had Other Women's Flowers. Other Women's Flowers is een leesgroep die het werk van vrouwelijke auteurs bespreekt. Zij hadden een leesgroep georganiseerd online rond Silvia Federici, haar nieuwste boek. En dat vond ik heel tof. Want doordat we dat via Zoom deden, waren er allemaal mensen die daar anders niet konden bij zijn.
Ja.
En dat vond ik heel tof, dat dan eigenlijk een soort belemmering weer een opening werd... om andere soorten mensen aan te spreken. Of ook, we kwamen onlangs Eva Roussel tegen, die ook samen leessessies doet. En zij zei, ik weet niet meer, was het in Waregem? In plaats van naar Waregem te gaan, kon ik nu blijven zitten. En iemand die ik ken, die in Portugal woont, kon ook meedoen aan de leesgroep. Ja. Of mensen die ziek zijn, konden op die manier ook meedoen aan de leesgroep. En dat zijn natuurlijk veel kortstondigere projecten in plaats van zoiets langdurig als de Georgian Society. Maar
ja,
dat vond ik wel interessant. Dat er,
maar het heeft ook beperkingen. Hè? Dus je hebt langs de ene kant die openheid dat je veel meer mensen kunt bereiken. Maar je hebt ook mensen die je niet bereikt. Maar je hebt ook... en dat heeft dan ook te maken met internet enzovoort. En... welk netwerk kun je in gang zetten, aanspreken. Maar er is ook nog een beperking qua lichaamstaal en zo, die ik bijvoorbeeld heel hard mis.
Ja.
Zo denk ik, een leesgroep is ook maar naar dat blad kijken, maar dat is het niet. Je voelt echt de lichamen van de mensen schuifelen, kuchen, geconcentreerd of naar buiten kijken. En in zo'n Zoom kun je dat niet allemaal voelen of aan...
Maar je luistert wel anders. En wat wel nog tof was, was dat je op een gegeven moment... De gezichten vergeet van de mensen die aan het spreken zijn. Ook omdat je moet kiezen tussen het scherm en je blad.
Mm-hmm.
En dan hoor je eigenlijk de hele tekst of het hele verhaal verteld worden door allemaal stemmen met andere accenten. En dat kleurt op een hele andere manier je tekst.
Ja.
En dan werden we ook uitgenodigd om, om beelden te sturen die, waar dat we aan moesten denken als we de tekst lazen. En soms werd dat dan via shared screen gedeeld. Ja. Maar ja, je moest dan al kijken naar het scherm of zo. Maar dan kreeg je een soort van... hoe zeg je dat? Ja, dus een soort simultane afspeling. Maar dan was het een de soundtrack van het ander of zo. En dat was toevallig, maar dat was wel heel mooi dat dat dan begon te bewegen.
Ja, ja.
Maar stilte is bijvoorbeeld wel iets anders. Of ja... Ja, ik vond dat wel een hele mooie ervaring om te zien hoe dat, dat dan werkte. En... Ja. Maak nog een beetje thee.
Ja. Goed, ja. Wil je nog iets zeggen over waarom je de leesgroep gedaan hebt bij Biomio?
Ja, het is nog niet af natuurlijk.
Hm.
Ja, nu vroeg ik me wel af bij de Biomio. Het feit dat dat dan met kippen is, ja, die kippen... De vorige keer dat we probeerden te filmen, was er een moment waarbij dat niemand gefocust was. Maar die kippen wil natuurlijk niet instaan met de leesgroep.
Mag ik even zeggen over dat Mio? Dus Mio Mio is een soort van, is een serie, maar dus met verschillende afleveringen waar Mie You ontmoet en een gesprek heeft. En die You is eigenlijk uit de buurt. Dus door corona is Melissa in de straat en de buurt rondgewandeld. En heeft ze beren en standbeelden en kippen gezien. En heeft ze daar kleine verhalen mee ontworpen. Ik kan het zo zeggen. Mm-hmm. Hè? Waarbij dus dat Melissa, in gesprek gaat met die You. Gespeeld door Melissa, ja. En... Eén daarvan is een leesgroep bij kippen, in de kippentuin, hier zo, die we ontdekt hebben hier in de buurt.
Ja, tijdens onze dagelijkse wandeling.
Ja, dagelijkse wandeling. En er is dus iemand die dus hier in de buurt kippen uit verschillende windstreken heeft, sierkippen. En daar is Melissa op het idee gekomen om een leesgroep voor kippen te doen.
Ja, de Braham kippen waren het meest ontvankelijk of het meest... Moet ik het zeggen? Ik wou iets zeggen rond de veiligheid.
Rond het niet-aanvalspact met, met de acteur.
Ze waren het meest ontvankelijk.
Ja.
Ja, want we hebben ook de leesgroep proberen te doen in het hok waar Sultan zit. Maar Sultan...
Ja.
Die had geen zin om samen te lezen.
Ja.
Maar...
Maar daarin, daarin, als ik het goed zie, als ik kijk naar hoe dat je het speelt of zo, zie je daar eigenlijk iemand die heel per se die dingen wil delen en dat wil lezen. En die kippen, die gaan gewoon op hun eigen weg. En je hebt soms wel het gevoel dat zo'n kip aan het meeluisteren is.
Ja.
Of zelfs interageert met wat je zegt. Maar echt ook letterlijk, omdat je de klank van je stem plotseling, als je iets zegt, kijkt die om naar u. Dus er is wel iets, maar het is niet op het menselijk vlak dat die dus mee kunnen denken.
Nee. Ja, we lezen een verhaal van Clarice Lispector, A Chicken.
Ja.
Die gaat over... Of dat verhaal gaat over een kip die gevangen wordt. En die eigenlijk het verlangen heeft om te vliegen. En dat doet ze dan ook. Dus ze vlucht... En uiteindelijk wordt ze teruggevangen. En op een gegeven moment legt ze een ei, waardoor daar de mensen die haar hebben gevangen besluiten om haar niet te slachten, doordat ze een ei legt. En Ja, uiteindelijk slachten ze haar toch.
Dus de kip wordt ouder, dus ze blijft heel lang bij de familie.
Ja.
En ze legt eieren. De familie, eigenlijk wordt ze maar weer opgenomen bij de familie, omdat ze meedoet aan een soort van principe van iets delen met de familie. Dus ze moet een nut hebben voor de familie.
Ja, en het is ook iets magisch, dat ei.
Ja, en dat is eten voor die familie, want dat merkt ze heel. Ja. Ja. Ze geeft ons iets. De kip geeft ons, zegt die jongen, geeft ons eten. Als een soort van cadeau. In plaats van een soort natuurlijk element.
Ja, en het leek me zo fascinerend om het met echte kippen te hebben over dat verhaal. Wat het betekent om eieren te leggen. Maar goed, het gesprek verloopt niet altijd even vlot.
Nee.
Daardoor is de video ook nog niet af.
Er wordt nog aan gewerkt.
Ja. Maar het is sowieso wel fascinerend om te merken wanneer dat er kippen van de hokken rondom reageren en wanneer niet. Al is dat waarschijnlijk puur toeval, maar... Ja. En dat, doordat ik nu al een paar keer heb proberen filmen, maar het niet lukt doordat een kip geen mens is. Goed, ik kan het niet helemaal vergelijken met de Joycean Society, maar ik denk in de vele lezingen dat zij doen van het verhaal, dat er ook telkens opnieuw nieuwe woorden zijn die hen opvallen. Beetje zoals dat je... enkele jaren geleden ben ik nog maar begonnen met potlood te gebruiken in een... Als ik boeken lees, dan onderlijn ik nu mijn potlood. Terwijl voordien stak ik briefjes daartussen, maar soms vind je dan een briefje terug met pagina 287 en dan een zin erbij en je weet het totaal niet meer uit welk boek dat is. Dus dat werkt niet zo. Maar als je dan ouder of nog niet zo oudere boeken open doe en ik zie dingen onderlijnd, dan weet ik soms totaal niet meer.
Nee, waarom dat je...
Waarom?
Ja. Ja, vind ik het toffe aan het... De Hans idee ook van die leesgroep en zo, en dat je het samen doet. Het is nooit af. Het gaat echt niet... En daar gaat het ook niet over. Ja. Het gaat over iets wat op dat moment ontstaat en telkens opnieuw ontstaat. Ja. En dat vind ik het mooiste idee, of het wat mij ook gigantisch veel energie geeft, is dat je niet moet zoeken naar iets dat af is, of dat je een antwoord... Wat mij persoonlijk altijd het meest energie gekost heeft, is gelijk op naar school gaan en een antwoord moeten hebben op een vraag, die dan het juiste antwoord is of fout. Dat is echt stresserend gewoon.
Mm-hmm.
Ik overdrijf het nu een beetje, hè, maar eigenlijk zit er een stressvorm in. Ben ik nu juist of fout? Ik zie dat een Koop ook, mijn zoon. Dus die heeft echt zo... gevoelt dat er iets is van ik moet het goed doen, Terwijl dat zo'n leesgroep als werk, als dingen die je doet op dat moment, veel meer rust geven, omdat je veel meer vrijheid krijgt. Dan, het gaat niet over het juiste antwoord. Het gaat gewoon over antwoorden samen, dingen zoeken.
Ja.
Op een vraag die niet gesteld is.
Ja.
Er is geen vraag gesteld als je eraan begint, maar je engageert je wel of zo om te zeggen van we gaan hier samen over hebben.
Ik moet nu ook denken aan dat ene werk dat we gezien hebben in De Vooruit. En er was ook een video van haar te zien op Bataar in het Veem. Waarbij dat ze een boek doorgaf aan andere mensen en die onderlijnde dan ook of plakte ook notities daarin.
Van links,
hoe heet dat, die Marginalia of hoe heette dat? Dat de naam iets met... hoe heette dat nu?
Dat boek?
Of hoe heet het, De Vrouw, maar ook hoe heet dat nu weer, dat feit, dat je, die dingen dat je onderlijnt en daarbij schrijft en dan...
Ja, ik ben het vergeten.
En zo hadden zij dan één boek die doorwerkt was, zeg maar.
Ik heb met haar in een interview gezeten.
Ja, toen?
Ja, en ze had dezelfde schoenen aan.
Ja.
Ja, dat zei ze toen. Nee, weet dat ik haar zo goed herinner. Ja. Maar haar naam, Allee. Geen Mette, niet...
Ha.
Dat is het leuke maar, dan aan de leesgroep, dat je mensen hebt die dat dan voor u antwoord.
Maar dat vind ik... Dus ik ben wel benieuwd ook naar die opzet of... Ja, in de leesgroep van de Joycean Society, ze delen ook hun notities. Maar ik merk bijvoorbeeld, als ik boeken uitleen, vind ik dat soms wel spannend, dat mensen dan kunnen zien wat dat je onderlijnd hebt.
Mm.
En soms denk ik dan, oh nee, die gaan denken dat dat iets persoonlijk is, terwijl dat ook kan zijn dat dat een bepaald idee oproept of een bepaalde zinsformulering dat ik goed vind.
Ja.
Nu zet ik ook gewoon smileys erbij. Terwijl in het begin dacht ik zo van... Ah, kan je dat wel doen, een smiley? Maar nu ben ik benieuwd of ik dat dan binnen een paar jaar nog grappig ga vinden. Dus een soort geschiedenis van je eigen humor.
En verandering.
En verandering.
Dat je verandert. Als je de kans krijgt... Ja, dat is ook zoiets aan die, dat idee of zo. Dat dingen veranderbaar of dat je dat mag zijn of dat je niet hoeft... dezelfde persoon te blijven. Dat vind ik wel voor mezelf dan rustgevend. Dat je niet jezelf moet constant spelen. Dus dat je niet moet dezelfde persoon zijn van 5 jaar geleden. Dus dat je, en dat je daar ook niet moet je best voor doen om die persoon te zijn. Dus dat je zelf performt, zo gezegd. Want zo pas ik 5 jaar en mensen verwachten dat ik nog altijd die persoon ben. Dus ik zal nog altijd die soort... Nee, je mocht de humor kwijtgeraken en anderen krijgen enzovoort. Mm-hmm. Je mocht uitspraken gedaan hebben dat je denkt van, daar sta ik helemaal niet meer achter.
Ja.
Omdat je ook verandert. En als we het dan toch over de toekomst hebben, is dat toch het meest geruststellende, dat je de toekomst niet moet vasthouden.
Ja. Ja, 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 zeker. Maar ik moet nu ook denken aan dus het herlezen van boeken. Of boeken uit je kindertijd. Of hoe dat de context ook zo verandert. Of hoe bijvoorbeeld dat je als kind ook totaal niet nadacht dat sprookjes seksistisch waren, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wat was ik nu aan het denken? Toch mijn buik is lawaai aan te maken. Mee aan te doen. Ik moest ook denken aan Greta Gerwig, die zei van dat ze Little Women had gelezen in het middelbaar, dat toen heel belangrijk was voor haar. En als ze dat meer dan 10 jaar later opnieuw las, dat nog altijd even belangrijk was voor haar. Terwijl het er heel veel was veranderd binnen haar eigen leven en zij zelf ook. Maar dat herlezen bracht een soort iets nieuws met zich mee, maar ook hetzelfde enthousiasme.
Ja.
Of was nog altijd even belangrijk.
Hm.
Ja. Gewoon dat idee hoe dat dan ook het herlezen van de boeken dat je zelf hebt gelezen, of je notities lezen is ook iets dat zowel naar het verleden gekeerd is als naar de toekomst. En dat denk ik ook met die leesgroepen zo is.
Ja.
Dat werkt eigenlijk in verschillende richtingen.
Ik zit nu te denken, als je zo bijvoorbeeld voorstellingen herneemt of kunstwerken opnieuw ziet, hoe dat dan in zijn werk gaat of zo, of je die... Een tekst bijvoorbeeld, dat staat vast, hè. Dus letterlijk die letters veranderen niet. Maar wel hoe dat je het leest en hoe dat je mee omgaat. Maar voorstellingen is telkens dat je het speelt of dat je... de dag daarna is het al anders.
Ja.
En zijn zo... Ja. Het verandert toch wel en het is heel subtiel, maar ik kan toch niet zeggen dat twee voorstellen 2 keer dat exact hetzelfde is om te zien ook. Of,
nee, maar dan gaat dat misschien over kleine nuances.
Ja, maar die nuances zitten daar niet en die staan vast. Dat is zo, ik ben erover aan het nadenken nu. Het is echt luid op denken. Ik heb er niet echt een... Maar dat is toch iets anders of zo. Ik weet ook niet waarom dat ik dat nu zeg, maar...
Ja, want je kan je ook... Allee, we hebben ook al gesprekken gehad met theatermakers die zelf zijn van de voorstelling dat ik 5 jaar geleden heb gemaakt. daar sta ik nu niet meer achter om bepaalde redenen.
Ja. Maar de, bij zo'n teksten of zo, bij kort verhalen, kunnen dan wel. Ik heb bijvoorbeeld een kort verhaal van Faulkner,
mm-hmm.
waarin dat de woorden als neger worden gebruikt.
Mm-hmm.
Dus dan, als je dat leest, wow, dat komt compleet anders binnen nu. Terwijl ik dat 10 jaar geleden, als dat las, veel minder had. Omdat dat woord nog niet ter discussie stond of zo.
Wat, 10 jaar geleden
misschien? Maar maar nog niet in bij ons.
Ja.
Ja, misschien 10 jaar geleden, maar ik weet niet ongeveer de tijd. Maar ik weet nog dat als ik het de eerste keer las, dat ik daar geen last van had.
Mm-hmm. Ja, wel, dat ik ook met Tom Sawyer van Mark Twain. Was echt een van mijn lievelingsboeken als ik heel klein was. Dus, ik durf me er niet over uitspreken, ik zou het nog eens moeten opzoeken, maar er waren dan ook bepaalde dingen rond zijn werk dat ik dan op veel latere leeftijd las, dat ik dacht van, die was misschien toch niet zo de avonturier dat ik voor ogen had. Of toch niet zo ruimdenkend.
Ja, maar het gaat nu niet over Faulkner als auteur of zo, zijn leven of zo, maar wat er gebeurt met een tekst zelf. En binnen 100 jaar gaat die weer anders gelezen worden. Gaan er andere dingen. Dus elke generatie, elke groep mensen.
Nu weet ik waaraan. Ja, sorry.
Sorry. Ja, zeg maar.
Wel, die aflevering van The Simpsons, waarbij dat Marge haar favoriete boek voorleest aan Lisa.
Ja.
En dat is echt seksistisch, racistisch. Over zo'n tuttekindje. Totaal niet voorbeeld dat je wil. Je wilt dat voorbeeld niet geven aan je jonge dochter. En dan hervertelt Lisa het. Daar moest ik aan denken.
Ja. Weet je nog het boek? Nee.
Ah, nee. Dat zouden we moeten opzoeken.
Ja, dat is voor diegenen die het al meer van Simpsons, waar is kopen?